Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 95. We zingen de versen 1 en 3. Komt, laat ons samen, Israëls Heere, de rotsteen van ons heil met eer, met God gewijden zang ontmoeten. En de derde vers zijn is de zee. Ze is door zijn kracht met alle droge voortgebracht. Psalm 95, de versen 1 en 3. Gemeente, wij openen het woord van God bij de zendbrief van Paulus aan Efeze. We lezen hoofdstuk 1, de versen 1 tot en met 14. Efeze hoofdstuk 1, de versen 1 tot en met 14. En daar lezen wij Gods woord. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil Gods, aan de heiligen die te Efeze zijn en gelovigen in Christus Jezus. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen door Jezus Christus in zichzelf, naar het welbehagen van zijn wil, tot prijs der heerlijkheid zijner genade, door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde, in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom zijner genade, met welke hij overvloedig is geweest over ons, in alle wijsheid en voorzichtigheid, ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil, naar zijn welbehagen, het welk hij voorgenomen had in zichzelf, om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide wat in de hemel is en wat op de aarde is. In hem, in welke wij ook een erfdeel geworden zijn, wij die tevoren verordineerd waren naar het voornemen desgenen die alle dingen werkt, naar de raad van zijn wil, opdat wij zouden zijn tot prijs zijner heerlijkheid, wij die eerst in Christus gehoopt hebben. In welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uwer zaligheid, gehoord hebt, in welke gij ook nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis tot de verkregen verlossing, tot prijs zijner heerlijkheid. Tot zover de schriftlezing. We doen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En daarna zingen wij Psalm 46, het derde vers. Geen onheil zal de stad verstoren waar God zijn woning heeft verkoren. God zal haar redden uit de nood. 46, het derde vers. Nadat we eerst belijdenis gedaan hebben. En een ieder spreekt in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
Gemeente, vanmiddag willen wij behandelen uit de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 16. En daarin gaat het over de eeuwige verkiezing Gods. Artikel 16. En wij lezen met elkaar artikel 16, waar wij met de kerk belijden. Van de eeuwige verkiezing Gods, wij geloven dat het gehele geslacht van Adam door de zonde van de eerste mens in verderfenis en ondergang zijnde, God zichzelf zodanig bewezen heeft als hij is, te weten barmhartig en rechtvaardig. Barmhartig, doordien hij uit deze verderfenis trekt en verlost degenen die hij in zijn eeuwige en onveranderlijke raad uit enkel goedertierenheid uitverkoren heeft. In Jezus Christus, onze Heere, zonder enige aanmerking hunner werken, rechtvaardig doordien hij de anderen laat in hun val en verderf waar zij zichzelf in geworpen hebben. Tot zover artikel 16. Laten wij samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. O heerlijke en aanbiddelijke God, het past ons u hartelijk te danken en te erkennen voor uw goedheid, dat u ons vanmiddag weer samenbrengt in uw huis. Tegen het einde van deze dag mogen wij nogmaals samenkomen om uw heilig woord te overdenken. En uw woord is rijk en heerlijk. Daarin openbaart u zichzelf als een God die rechtvaardig is en als een God die barmhartig is. En alles van uw woord is goed. Het is tot onze vermaning, tot onze vertroosting. En ook het leerstuk van de verkiezing van de mensen is een goed leerstuk waar wij u voor willen danken. Want zonder dit besluit zou er niemand behouden kunnen worden. Zonder dit besluit zou niemand de zaligheid kunnen ingaan. En tegelijkertijd houdt u het ons ook voor dat er bij u het eeuwige leven te verkrijgen is. En wanneer wij over deze zaken geroepen worden na te denken, bidden wij u om de leiding van uw Heilige Geest, opdat wij op een gepaste wijze met eerbied en met ootmoed mogen nadenken over het goddelijk besluit van de verkiezing van zondaren. Heere, wij bidden u, laat het tot aansporing mogen zijn voor ons om het leven bij u te zoeken. En laat het ook bij ons mogen zijn tot vertroosting. Dat we weten dat wat u begonnen bent, u ook nooit zult ophouden. Dat u dat nooit zult beëindigen, dat u trouw bent. Heere, wanneer wij over deze zaken nadenken, bidden wij u. Of wij willen, of u ons wil laten luisteren naar u en naar uw woord. En dat wij niet volgens menselijke berekeningen zullen nadenken en dat we niet volgens menselijk begrip met deze heilige zaken zullen omgaan. Het heeft u behaagd om dit wonder ons te openbaren en het is tot troost en tot bemoediging. Heere, geef dat we dat ook mogen proeven vanavond, wanneer wij over dit goddelijk besluit willen nadenken bij het licht van uw woord. Heere, wij danken u dat u ons in het leven spaart. want dat zijn wij toch ook niet waardig. En dat u ons uw woord geeft, en dat hebben we ook niet verdiend. Dat u uw zoon geschonken hebt, en daarin bewijst u uw liefde. En dat uw zoon opgestaan is uit de doden, en dat wij daarin zien de blijken van uw goddelijke macht, om zondaren te redden uit de dood en uit het verderf, en dat u het eeuwige leven geeft. Heere, wij danken u dat u ons onder de vrije verkondiging van genade laat komen. En dat wij mogen luisteren naar uw welmenende uitnodiging om bij u het eeuwige leven te zoeken en ook te vinden. Heere, we bidden u, wilt u ons leiden door uw woord en geest? En laten we mogen luisteren tot onze vertroosting. Heere God, gedenken ieder van ons. We bidden u of u uw kinderen wilt verootmoedigen. En of u hen die nog buiten u staan wilt aansporen om u te zoeken. En of u wilt geven dat zij die zichzelf nog een raadsel zijn, of ze bij u horen of niet, dat het woord licht zal werpen, dat uw woord hen zal leiden in uw waarheid. Heere God, gedenk uw dienaar die geroepen wordt om over dit goddelijk besluit te preken. Gedenk in ieder van ons bij het luisteren. Zonder u kunnen wij niets doen. Heere God, wij bidden u om uw zegen over heel de gemeente. Ook daar waar moeite is en daar waar teleurstelling is. U kent alle omstandigheden. Wij bidden u, wilt u een toevlucht zijn in benauwdheid. En wilt u nog volkomen uitkomst geven. Want u bent de zaligmaker. En u zult uw volk zalig maken van hun zonden. En dat wil zeggen een volkomen verlossing. Een volkomen uitredding. We hebben ervan gezongen dat ook al wordt de stad Gods aangevallen en bestreden, dat u haar toch zult bewaren en beschermen. En dat geldt voor elk van uw kinderen. Dat geldt voor allen die bij u de toevlucht zoeken en niemand hebben dan u alleen. Heere, wat is het toch rijk om op u, de God van alle liefde, te hopen. Om voor u onze nood neer te leggen. Heere, geef dat we dat ook mogen doen. Ook in dagen van moeite en van teleurstelling. Gedenk zo heel de gemeente. Wees u bij weduwnaren die ook in druk zijn. En weduwen die ook maar niet kunnen vergeten. Hun geliefde die niet meer bij hen is. Wilt u, Heere, hen vertroosten? Wilt u een toevlucht zijn onder alle moeite? Gedenk hen die zorgen hebben om hun kinderen. Wilt u gebeden verhoren? En wil nog heerlijk uitkomst schenken? Heere, we bidden u of u wilt werken onder de jongeren en in de harten van de kinderen. Werk met uw geest en woord in hun harten. En leer hen u vroeg te zoeken. En wilt u met uw barmhartigheid in het opgroeiend geslacht uw genade verheerlijken. We bidden u voor de kerkenraad om wijsheid, zicht en licht. Zegen ook de komende kerkenraadsvergadering. Zegen al het ambtelijk werk dat de broeders geroepen worden te doen. Wilt u in ons midden wonen met uw woord en geest en daartoe ook de arbeid van de ambtsdragers ook gebruiken. Heere, sterkt uw vaders en moeders in de opvoeding van hun kinderen, wanneer ze soms voortdurend voor vragen gesteld worden, wilt u licht geven door uw Heilige Geest, opdat onze jongeren toch opgevoed mogen worden naar de eis en de belofte van uw woord. Heere, gedenk zo heel de gemeente. Gedenk ook ons kerkelijk leven, wil met uw geest en woord krachtig werken in het breder kerkelijk leven. Gedenk de Theologische Universiteit in Apeldoorn, gedenk de studenten en wil in genade ook de professoren wijsheid en licht geven. We bidden u, Heere, voor het werk van de zending dat op verschillende plaatsen mag uitgevoerd worden. We bidden u, Heere, voor de uitbreiding van uw koninkrijk, uw zegen over alle radio-evangelisatiewerk, uw zegen over de literatuurverspreiding en de Bijbelvertaling en verspreiding, willen toch alles zegenen en wil elke dag nog zondaren bekeren tot u en willen door heel de wereld doen dat zondaren gered worden, dat in de hemel voortdurend gejuicht mag worden, omdat de zondaren tot bekering op aarde komen. Heere God, wilt u zo uw naam verheerlijken? Wilt u ook het volk Israël beschermen, wanneer er weer wapens gesmeed worden, om kon het zijn dat land te vernietigen? We bidden u om uw kracht en uw wijsheid en uw leiding, dat ze ook niet op hun leger zullen vertrouwen, maar dat Israël op u zal vertrouwen. Dat er een opwekking mag komen onder het volk Israël, dat ze leren buigen voor de Heere Jezus Christus. Zegen al het werk dat gedaan wordt onder Israël om hen tot de kennis van de Messias te leiden. Zegen dat werk en laat het in getrouwheid mogen plaatsvinden. Heere, wil zo uw leidende kerk ook gedenken en ook daar vertroosting en bemoediging, liefde en kracht geven, dat in wat voor omstandigheden uw kinderen verkeren, maar dat ze daar tot rijke zegen gesteld zullen worden en dat ze levende getuigen van u zijn, ondanks al de moeite waarin zij verkeren. Heer, ontferm u over ons land en volk. Gedenk onze regering, ons vorstenhuis, stel het nog tot zegen en wil zo onze gebeden verhoren om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten wij zingen Psalm 65, de versen 1 en 2. 65, 1 en 2. Soms kan het gebeuren, geliefde gemeente, dat u 's avonds buiten wandelt, langs de weg. Het is donker. En er komt een auto aan van de andere kant. En die auto heeft groot licht op. Dan ziet u niet goed wat voor u is. Dan wordt u verblind door dat felle licht. En u wilde dat die automobilist zijn licht zou dimmen. En ook als u in een auto rijdt en een tegenligger met fel licht, dat is nog gevaarlijk ook. Omdat je de weg niet kunt zien, je wordt erdoor verblind. Maar als het zo is dat u zelf in een auto rijdt en de weg is leeg en u doet groot licht aan, dan ziet u alles in een heerlijk, prachtig licht. U ziet alles goed. En dan is ook met groot licht rijden nuttig. Maar het ligt er maar aan welke kant van het groot licht u ziet. Of u erachter zit terwijl u rijdt. Of dat u ervoor staat wanneer u dat licht op u af ziet komen. Als u er tegenin moet kijken, wordt u verblind. Maar als u achter dat groot licht ziet, dan ziet u alles duidelijk en helder. Zo is het nou ook met het besluit van de goddelijke verkiezing. Als een mens tegen de verkiezing in gaat kijken, dan wordt hij verblind. Dan zie je niet meer goed wat voor je is. Dan heb je ook geen goed zicht op Gods woord en op zijn handelingen met mensen. Maar als u de verkiezing voor u uit laat schijnen op uw weg, dan ziet u alles helder en duidelijk. En dan is er blijdschap om dat besluit van de goddelijke verkiezing. En dan geeft ook de goddelijke verkiezing, zoals de belijdenis zegt, onnoemelijke troost. En het gaat hier in artikel 16 van de Nederlandse geloofsbelijdenis over de eeuwige verkiezing. Het staat er ook boven, van de eeuwige verkiezing door God. Dat belijden wij als kerken. Daarin staan we eigenlijk alleen. De reformatorische kerken, zij belijden de verkiezing. De Rooms-Katholieken belijden dit niet. De Luthersen belijden het ook niet. Al leerde Luther zelf dat wel, maar al gauw na Luther is er verandering gekomen in de Lutherse theologie. Maar de Nederlands of de reformatorische leer in verschillende landen, die belijden volmondig de goddelijke verkiezing. En eigenlijk gaat het hier in dit artikel om wat wij noemen de predestinatie. En predestinatie betekent voorbestemming. De predestinatie is het besluit van God waarbij hij de eeuwige bestemming van zijn redelijke schepsels, dat zijn dus de mensen, dat hij die eeuwige bestemming heeft vastgesteld. Dat is de predestinatie. Dat God in de eeuwigheid de eeuwige bestemming van mensen heeft vastgesteld. En daarbij heeft God ook de wegen die tot deze eeuwige bestemming leiden ook vastgesteld. De Heere God heeft de middelen vastgesteld. De predestinatie berust op Gods welbehagen. Ver boven alles uit rust het welbehagen Gods. Dat God alles regeert, alles bestuurt. Niets ontgaat hem, niets ontglipt hem uit zijn handen. Hij is volledig in control. Hij beheerst alles van wat er in de wereld gebeurt. Ook de moeilijke dingen, ook de verdrietige dingen, oorlogen en vrede. Alles wordt bestuurd door zijn goddelijke hand. En de predestinatie berust dus op Gods welbehagen. Dat wil zeggen wat God goed vindt. Het berust op Gods vrije wil. De Heere doet wat goed is in zijn heilige, rechtvaardige, barmhartige ogen. We kunnen verwijzen naar Efeze 1 vers 5 wat we gelezen hebben, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen door Jezus Christus in zichzelf naar het welbehagen van zijn wil. En dat verordineren, dat is dus bestemmen, dat is dus verkiezen. En in Romeinen 9 vers 15, daar spreekt de Heere: ik zal mij ontfermen, diens ik mij ontferm. En zal barmhartig zijn, dien ik barmhartig ben. Zo is het dan niet desgene die wil, nog degene die loopt. Maar het is des ontfermenden Gods. God ontfermt zich wie hij wil en wanneer hij wil. Dat is het goddelijke besluit van zijn eeuwige verkiezing. We kunnen bepaalde karakteristieken toekennen aan dit besluit. Het is dus eeuwig. In de eeuwigheid heeft God dit besluit genomen. Nog voor de grondlegging der wereld, voor de schepping van mensen. Toen had God al bepaald wie de eeuwige heerlijkheid zou ontvangen. En daarom spreken wij van de eeuwige uitverkiezing. Daarnaast is dit besluit ook vrijwillig. God was onder geen enkele verplichting om mensen zalig te maken. God heeft alles naar zijn welbehagen, naar zijn vrije wil gedaan. Het was vrijwillig. Dit besluit is ook wijs. Want apostel Paulus zegt in Romeinen 11 vers 33... O diepte des rijkdoms bij de der wijsheid en der kennis Gods. Hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. En daar heeft Paulus het over het vrije welbehagen van God. Dat dit wijs is, een diepte van rijkdom, van wijsheid Gods, van de kennis Gods. Het heeft God goed gedacht in zijn eeuwige wijsheid, niet de hele mensheid te verdoemen, al hadden alle mensen dat wel verdiend. Maar in zijn genade trekt hij mensen tot zich, tot hun behoud. En zo is dit besluit ook onafhankelijk. Onafhankelijk van alle omstandigheden van de mens. Onafhankelijk van wat de mens gedaan heeft of niet gedaan heeft. Het is enkel genade. God ontfermt zich over wie hij wil. Dit besluit is ook barmhartig. Barmhartig omdat alle mensen gezondigd hebben. Niemand verdient het om behouden te worden. En dan in Gods grote goedertierenheid heeft hij door zijn barmhartigheid mensen uitverkoren in Christus Jezus. En daarnaast is dit besluit ook rechtvaardig. Wanneer de Heere sommige mensen voorbij gaat en hen laat in hun val en verderf waar zij zichzelf in geworpen hebben, dan is God alleen maar rechtvaardig, eerlijk, recht. Er is geen onrecht in God. Er is geen oneerlijkheid in God. De Heere doet niemand onrecht. Hij is recht in al zijn weg en werk. We kunnen in feite het zo zeggen dat de Heere God de mensen geschapen heeft en ze waren goed. Zij hebben gezondigd tegen de Heere. Zij zijn tegen hem opgestaan. En daarom verdienen zij allemaal geworpen te worden in de eeuwige duisternis. En nu heeft God deze wereld zo lief gehad dat hij zijn zoon gegeven heeft. En het bloed van zijn zoon is genoeg voor de zonden van heel de wereld, van alle mensen. God roept ook alle mensen en beveelt hen, alle mensen, overal waar ze zijn, dat ze tot bekering zullen komen. Dat ze zich zullen bekeren tot hem. God roept hen, allen, tot hem te komen. En de Heere zal niet afwijzen die tot hem komt. Maar uit zichzelf wil niemand komen. Want er is niemand die naar God vraagt. Niemand die goed doet, ook niet tot één toe. De Heere Jezus is gekomen tot het zijne. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Ze hebben hem buiten geworpen. En wanneer nu niemand zal komen, terwijl zij allen mogen komen. Wanneer niemand komen zal, dan gaat God verkiezen. Allen genodigd tot de bruiloft. En allen hebben ze verontschuldigingen. De een is te druk, de ander vindt zichzelf wel goed genoeg. En zo gaat het maar door, want de mens heeft vele vonden gevonden. Vele verontschuldigingen. En dan gaat God uit genade verkiezen, trekken. Efeze 2 vers 4, maar God die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Grote goedertierenheid, barmhartigheid, liefde. Zo moeten wij dat besluit van de verkiezing God zien. En dat wordt ook beleefd in het mensenhart. Wanneer de Heer in een mensenhart gaat werken en de mens gaat trekken vanuit zijn eeuwige, eenzijdige, onbegrijpelijke liefde. Wanneer de Heere gaat trekken met koorden van goedertierenheid en dat hij een zondaar uit het slijk en de modder van de dienst van de zonde trekt en hen verlost, dan is dat enkel goedertierenheid. Waarom was het op mij gemunt? Ik vroeg niet naar u, u vroeg naar mij. Dan is dat enkel Gods goedertierenheid en vrije genade. En dan wordt het beleefd. Dan wordt het ervaren in het leven. Dat ik verdorven lag. En dan wordt het ervaren dat de Heere zijn volk vindt in de vallei van de dorre doodsbeenderen. En wanneer u hier kennis van hebt, dan weet u dat hij u opgeraapt heeft van het vlakke des velds waar u lag in uw bloed. En dat betekent een kind dat de moeder niet wilde hebben. En door die nomaden, ze wouden het kind niet hebben en die wierp het kind maar op het vlakke des velds, op de steppen. En ze gingen rustig verder en lieten dat kind daar voor wat het was. En het stierf, dat gebeurde. En zo wordt het ook beleefd in het leven dat de Heere mij vond op het vlakke des velds uitgeworpen. Een kind wat ligt in het bloed van zijn nageboorte, Ezechiël 16. En dan hebt u er kennis van dat God de eerste was, dat hij u opgeraapt heeft. Dat hij u getrokken heeft. Dat hij uw ogen geopend heeft voor waar u mee bezig was. Dat hij uw volk, dat hij u getrokken heeft uit de dienst van de zonde. Dat hij u getrokken heeft uit het tolhuis. Al bent u nooit belastingambtenaar geweest, maar u zat wel vast aan uw geld en aan uw goed. En dat de Heer u trok uit uw wellust, waar u een slaaf van was, van bepaalde lusten. En dat de Heer u vond in een staat van schuld, van onwil, van hardheid, van onverschilligheid, van ongerechtigheid en van eigen gerechtigheid. Want u vond uzelf toch zo goed, veel beter dan anderen, totdat God uw ogen opende. En dat is de verkiezing Gods. De achtergrond van de leer van de goddelijke verkiezing is de menselijke verdorvenheid. Het is niet een lot uit de loterij. God verkiest zondaren. Wij zijn zondaren voor God. Hebben we dat al ingeleefd? Hebben we dat al toegestemd? Dat we geen recht hebben op iets. De mens ligt dood in de zonde. Daar begint artikel 16 ook mee. Wij geloven dat het gehele geslacht van Adam door de zonde van de eerste mens in verderfenis en ondergang is. En dat is nog maar menselijk uitgedrukt. Omdat er eigenlijk geen menselijke woorden voor zijn om de ellende van de mens uit te drukken. Het is ook uniek, deze beschrijving, dat de mens in verderf en ondergang ligt door de zonde. Dat komt u nergens anders tegen, zo'n formulering. Ja, er zijn genoeg godsdiensten die spreken over de ellende van de mens, omdat er zoveel ziekte is en zoveel ellende is om ons heen. En dan zegt de ene godsdienst, je moet je er maar voor afsluiten en dan ga je maar mediteren over iets. Een bepaald woord ga je steeds maar weer herhalen. Om je verstand maar leeg te maken. En dan denk je tenminste niet meer aan de ellende. Dan sluit je jezelf ervoor af. Of een ander godsdienst zegt, ja, we zijn in de ellende, maar we doen maar ons best. En als je sterft, dan kom je terug als een ander wezen. Die leerde reïncarnatie. Bij het hindoeïsme vind je dat. Er zijn genoeg godsdiensten die spreken over de ellende. Nou, dat is nogal logisch. Want de ellende ligt overal te zien. Het zou toch dwaas te zijn om te zeggen, we zijn allemaal happy en gelukkig en alles is mooi. Dat is het niet. Maar de reformatorische belijdenis is uniek in de zin dat wij zeggen dat door de zonde de mens in verderfenis en ondergang is. Maar dat wijst precies aan de oorzaak van al de ellende. Alle andere godsdiensten zeggen je moet jezelf maar uitzien te werken door goede werken of door je best te doen of door meditatie of wat er ook mag zijn. De mens moet wat doen. En sommige mensen proberen dan ook van alles te doen. Maar het is een doodlopende weg. Als u in een put zit, dan kunt u uzelf toch niet omhoog trekken aan uw eigen schoenveters. Maar dat zeggen die godsdiensten wel. En ook velen die zich christelijke kerken noemen, ze leren dat de mens het zelf kan doen. Ze leren vrije wil of dat de mens genade van God krijgt. Iedereen, dat klinkt heel mooi, maar het is remonstrants, het is arminiaans. Dat iedereen krijgt genade, met die genade moet je het goede doen. En dan word je behouden. Maar feit is dat elk menselijke inspanning van de zijde van de mens om zichzelf daarmee te redden, afgewezen wordt. De mens ligt dood in zonden en misdaden. En de belijdenis hier slaat elke hoop van redding van de zijde van de mens de bodem in. Maar wij belijden op grond van de Heilige Schrift dat zaligheid volkomen Gods werk is. En dat elk kind van God getrokken is uit de macht der duisternis. En dat is vrije genade. Wij leren geen vrije wil. Wij leren vrije genade. Dat wordt vrij aangeboden aan een ieder. Het is ook soevereine genade. God geeft het aan wie hij wil. En denk niet dat dit een negatief leerstuk is. Zo van jammer dat dat in de Bijbel staat. Dan moeten we mee leren leven. Nee, het is niet negatief. Het is positief. Het is goed. En dan zult u verder nog zien. Dit besluit geeft een mens hoop. Het is niet om een mens maar af te keren. Geeft een mens juist hoop op God. En om daar zicht op te hebben, moeten we toch eerst de werkelijkheid beseffen dat wij geen enkel recht hebben. Als we die les nou geleerd hebben in het leven, dan zijn we al een heel eind gevorderd. Want deze leer van de eeuwige verkiezing Gods, dat neemt ons alle rechten af. Wanneer wij over de val en over de doodstaat van de mens heen gaan leven, dan zien we de heerlijkheid van de verkiezing niet. En zo wordt er dan ook gezegd, de eerste Adam niet geleerd, de tweede Adam niet begeerd. Pas wanneer wij gaan zien dat wij geheel verdoemelijk zijn, zo komt er alleen plaats voor de heerlijke zaligmaker Jezus Christus. Want God had heel de mensheid, u en mij, kunnen laten liggen in hun doodstaat. Maar nu heeft het God behaagd mensen te verkiezen, te trekken tot de zaligheid. God heeft niet alleen de zaligheid mogelijk gemaakt. Hij zorgt ervoor dat mensen zalig worden. En zo is de Heer Jezus een volkomen zaligmaker. De Arminianen, zij die vrije wil leren, zeggen ja, de Heer heeft het mogelijk gemaakt. Nou ligt het aan u. Zo wordt de mens op zichzelf teruggeworpen. Daar ligt geen troost in. Als ik het zelf moet doen, als ik één zucht tot mijn zaligheid moest toedoen, dan was het eeuwig verloren. Want het is een eenzijdig godswerk. En dat is heerlijk. Daarom kunt u zalig worden. Dan moet u niet zeggen, ja, ik weet niet of God mij heeft uitverkoren. U kunt zalig worden. Omdat zalig worden een eenzijdig godswerk is. En dat hij zich aanbiedt aan u, elke dag, de ganse dag zijn handen uitgebreid naar een wederhorig, wederspannig volk. De predestinatie, dat valt uiteen in verkiezing en verwerping. Dus de leer van de voorbestemming, de predestinatie, valt uiteen in verkiezing en verwerping. Verkiezing is het besluit van God waarbij hij mensen die gevallen zijn uit hun val verlost en tot de zaligheid bestemd. En dat de Heer dus ook de wegen en de middelen bepaald heeft waar langs zo'n mens de zaligheid kan ontvangen. En de verwerping is het besluit van God, waarbij hij mensen die gevallen zijn in hun val laat liggen. En zo komen zij in het eeuwig verderf. Wij belijden dus de dubbele predestinatie. Dat houdt dus in, aan de ene kant wordt gesproken over verkiezing, aan de andere kant wordt gesproken van verwerping. Het ene houdt namelijk het andere in. Als sommige mensen verkoren worden en anderen niet, dan betekent dat dat zij gelaten worden in het verderf waar zij zichzelf in gestort hebben. Het ene sluit het andere in, maar het besluit van verkiezing en verwerping ligt niet op hetzelfde niveau. Non eodem modo, niet op gelijke wijze, zeiden de Dordtse vaderen bij de synode van Dordt. En dat moet u goed beseffen, anders gaat u redeneren en dan komt u verkeerd uit. Want de verwerping en de verkiezing liggen niet op gelijke niveau, moeten niet op gelijke wijze bezien worden. God verkiest positief zondaren. En daarmee, per definitie, laat hij anderen in hun val. Het is dus niet dat God in de eeuwigheid sommige mensen verkoren heeft om naar de hel te gaan. En dat de Heere andere mensen verkoren heeft om naar de hemel te gaan. Dan spreekt u over verkiezing en verwerping op gelijke wijze, op gelijk niveau. Maar zo is het niet. Zo leert de schrift dat ook niet. En daarom is het geen noodlot. In het besluit van de Dordtse leerregels kunt u dat lezen, dat de verkiezing en de verwerping niet op gelijke wijze bezien mogen worden. God verkiest zondaren en daarmee laat hij andere zondaren in hun val liggen. Het is genade wanneer de Heere zondaren verkiest. En het is recht. Het is rechtvaardig wanneer de Heere God anderen straft. Nou, waarom verkiest God dan niet alle mensen? Kan God dat doen? Ja, God kan alles doen. Waarom doet de Heere dat niet? God hoeft dat niet te doen. En weet u, wij hebben een te laag zicht op de zonde. We begrijpen niet werkelijk hoe wij God op het hoogst onteerd hebben. God is niet verplicht alle mensen te zaligen. God hoeft dat niet te doen. Hij is vrij daarin. Hij is het niet verplicht. Wanneer iemand verloren gaat, dan verdient hij verloren te gaan. En hij zal het zelf ook zo beleven en zien in de eeuwigheid. Ik heb dit verdiend. God heeft mij geroepen. God heeft alleen maar recht gedaan. Hij is mij achterna gelopen met zegeningen en weldaden. Maar ik wilde niet naar hem luisteren. En daarom ben ik hier. Het is recht. God hoeft niemand genade te geven. Als er nou één mens behouden zou worden en die zou in de hemel komen. Weet u wat de engelen zouden zeggen? Heb je het gezien? Daar is een mens. Een gevallen mens. Hoe is hij hier gekomen? Dat was al een wonder geweest. Maar nu heeft God een ontelbare schare verkoren. Want de Heere Jezus heeft zijn bloed niet gestort voor enkele mensen. Maar voor een ontelbare menigte. En dan moeten wij kleine nieuwsgierige mensjes aan de Heere overlaten. Hoe God dat gaat uitwerken. Laten wij ons maar met onze eigen zaken bemoeien. Dat ik zondaar ben. En dat God mij roept. En ik allemaal verontschuldigingen heb. God hoeft niemand genade te geven. Hij is het niet verplicht. Waarom moet een rechter aan alle mensen gratie geven? Hoeft hij niet te doen. Moordenaren, massamoordenaren. Criminelen, moeten ze allemaal maar vrijgesproken worden? Is dat recht? Het gebeurde tijdens de Amerikaanse Vrijheidsoorlog. Dat een muiterij ontstond in het Amerikaanse leger. Het was niet een georganiseerde leger. En er vond muiterij plaats. Ook diefstal, opstand, oproer. En generaal George Washington was in grote problemen. Voortdurend geldgebrek. Voortdurend allerlei problemen. Hij moest de orde in zijn leger handhaven. Toen heeft hij 10 van die criminelen die gestolen hadden en oproer en muiterij veroorzaakt hadden, heeft hij laten oppakken. En ze werden alle 10 op een rij gezet. En alle manschappen moesten luisteren en toezien. En ze wisten dat al die 10 mensen verkeerd gedaan hadden. Gestolen. En nog erger. En zo kregen ze allemaal de strop om hun hals. Ze zouden allemaal opgehangen worden. Onder tromgeroffel stonden ze daar klaar. En ze wisten dat ze het verdiend hadden. En wat ze gedaan hadden was oproer tegen George Washington ontketenen. En onder tromgeroffel, op het laatste moment, kwam George Washington op het terrein. En hij zei: losmaken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Losmaken. De 10e werd opgehangen. Zo toonde hij dat hij rechtvaardig was, maar toch ook barmhartig. En deze handelswijze heeft de orde hersteld in het Amerikaanse leger toen. Nu staat dit in geen enkele vergelijking met het goddelijk besluit van verkiezing en verwerping. Maar het laat wel zien, toch wel, dat al die 10 gedood hadden moeten worden naar het toenmalige heersende recht. En wanneer de Heere mensen in hun ellende laat, waarin ze zichzelf gestort hebben, God heeft hen er niet in gestort. Washington zei niet tegen die 10 mensen, ga maar stelen en muiten. Het is genade wanneer de Heere mensen trekt. We zien de grootheid van Gods barmhartigheid. En daarom is de verkiezing niet negatief. Alles wat in Gods woord staat is positief. Zelfs de hel, zelfs de oordelen van God, daar wordt de Heere om geprezen in de hemel. En daar zal die ontelbare schaar in de hemel de Heere prijzen om zijn oordelen. Hem loven en liefhebben en aanbidden, omdat hij de goddelozen zal verdoemen. God wordt erom geprezen, want alles wat in Gods woord staat is goed. Er is niets negatiefs. Wij zijn negatief. Niet de Heere. Zonder uitverkiezing zou er geen hoop zijn. zou niemand zalig kunnen worden. Maar omdat God zondaren verkiest, daarom kunt u zalig worden. En dit besluit betekent ook dat u ook daadwerkelijk zalig zult worden. Wat u ook doet. Daar zal God voor zorgen. Het gaat misschien door slagen, misschien door kastijdingen, misschien door allerlei moeite heen, omdat u niet wilde luisteren, terwijl de Heer al in uw hart aan het werk is. Maar zalig zult u worden. Misschien komt u er alleen, dat niemand van uw familie er komt, zoals Lot. Die rechtvaardige man, zegt het Nieuwe Testament. Maar Lot maakte wel de verkeerde keus. En zijn dochters gingen in downtown Sodom en Gomorra genieten van het leven. En uiteindelijk werd Lot als een wrak verlost uit Sodom. Maar hij is in de hemel. Maar zijn kinderen werden Moabieten en Ammonieten. Want dat besluit ligt vast. Het is onveranderlijk. Ere zij aan God de Vader voor dit besluit. En hoe hard mensen ook kunnen zijn en hoe ver weg ze kunnen zijn, God kan in hun leven ingrijpen. Zonder enige verdienste van hun kant. En dat wordt ook beleefd in het geestelijke leven, wanneer de Heer een zondaar trekt en zijn ogen opent en laat zien wie ze allemaal zijn. Dan zien ze dat zij niet naar God vroegen, maar God vroeg naar hen. Want God verkiest niet een zondaar omdat hij zoveel tranen laat vloeien. Of omdat hij zoveel gebeden heeft. Of omdat hij zo goed zijn best heeft willen doen. En dat hij als een rijke jongeling geleefd heeft en zijn best heeft willen doen. God verkiest nooit een mens om wat in de mens is. En daarom kan de ergste zondaar behouden worden. Daarom komt Manasse. Waar zijn vader Hiskia veel voor gebeden heeft, omdat Hiskia een godvrezende man was en als gebedsverhoring nog een zoon kreeg tijdens de laatste 15 jaar van zijn leven. Maar Manasse ging helemaal overboord. Maar hij kwam tot bekering. En die wolf, Saulus van Tarsen, hij werd bekeerd. En die geldgierige man Zacchaeus en de wellustige Samaritaanse vrouw. Want de Heere zaligt zondaren en daarom is er hoop voor u, voor jou, voor mij, voor een ieder in ons midden. Omdat God verkiest. Wanneer mensen denken aan de verkiezing, kunnen ze moedeloos worden. Dan wordt er geredeneerd, ja, ik kan er niets aan doen. Als God mij niet uitverkoren heeft, dan ga ik voor eeuwig verloren. En aan de andere kant kunnen mensen ook denken, nou ja, als God mij niet uitverkoren heeft, dan kan ik net zo goed in de zonde leven. En als God mij wel uitverkoren heeft, dan kan ik gewoon in de zonde leven. Want als God mij uitverkoren heeft, zal hij het toch wel doen. En laat ik daarom maar doen wat ik fijn vind en maar genieten van het leven. Want het maakt toch niets uit. Als ik verloren moet gaan, dan ga ik verloren. Goddeloze conclusie. Goddeloos zondig gedrag. De Duitse leerregels leren dat mensen niet moedeloos moeten worden wanneer ze horen over dit besluit. Omdat de Heere beloofd heeft dat in de weg van de middelen der genade hij bekering wil geven. En dat wij daarom vlijtiger de middelen der genade moeten gebruiken. De Heer heeft het ook duidelijk gezegd in zijn woord. Die tot hem komt zal hij zeker niet uitwerpen. Op elke bladzij worden zondaren uitgenodigd. We hebben te maken met de ernstige en de welmenende beloften van God. God handelt met ons in de weg van zijn beloften. Toen we nog een kind waren, lagen die beloften op ons. Niet Dat was geen intentieverklaring van de Heere wat hij gaat doen, maar het was het aanbod van genade onder een belofte. En wat doen wij daarmee? Als u uw doop gaat verstaan, dan wordt het moeilijk om verloren te gaan. En niemand weet ook wie de verworpenen zijn, niemand weet ook wie de uitverkorenen zijn, dat weet alleen maar God. En wanneer de duivel u influistert, u bent vast niet uitverkoren hoor, dat zal vast u niet gebeuren, dan liegt de duivel, want de duivel liegt altijd. En God heeft hem geen inzicht gegeven in zijn eeuwig besluit van de goddelijke verkiezing. En wij moeten niet letten op de verborgen dingen, maar op de vaste en zekere belofte van God. En wanneer een mens verbrijzeld wordt door besef van zijn zonden en zich afvraagt, zou er voor mij nog behoud zijn? Dan is die vraag en die houding een bewijs dat God al in hem aan het werk is. Want de verworpen mens geeft nergens om, is onverschillig. Maar wanneer een mens een nood ziet en ziet dat hij behouden moet worden en dat hij het zelf niet kan, dat hij uitgedreven wordt tot de Heere, dat is een aanwijzing dat de Heere aan het werk is. Een mens gaat om zijn zonden verloren. Een mens gaat niet verloren omdat hij niet uitverkoren was. Hij gaat verloren om zijn zonden. En elk kind van God wordt behouden omdat hij uitverkoren was. Niet om zijn werken, niet om zijn trouw, maar enkel om Gods vrije, verkiezende liefde. Kunt u ook nagaan of u uitverkoren bent? Dat kan. Nadat de Heere genade in uw leven gewerkt heeft, dan kunnen Gods kinderen met een heilige blijdschap en verwondering de onfeilbare vruchten der uitverkiezing in hun leven waarnemen. Dordtse Leerregels, hoofdstuk 1, artikel 12. Als u dat thuis wilt nalezen. Daar zien wij de onfeilbare vruchten van de uitverkiezing. Geloof in Jezus Christus. Wat is dat geloof? Dat is een zien op de Heer Jezus. Een vluchten tot hem. Een pleiten op hem. De kinderlijke vreze Gods. Hoogachting voor de Heere hebben. Beven voor zijn woord. Buigen voor hem. In ootmoed. Droefheid die naar God is over de zonde. Een berouw en een hekel aan de zonde hebben. Een honger en dorst naar de gerechtigheid. Verlangen naar de Heer en naar zijn werk in ons. En wanneer deze vruchten gezien worden in het leven, dat geeft onnoemelijke troost. En dan zou een kind van God beseffen dat hij zomaar weer mis van het pad af kan gaan en weer dat hij zomaar kan verzwakken en verachteren in de genade. En dan zoeken ze hoe langer hoe meer zich over te geven aan de Heer Jezus Christus. Een grote vreugde. Wanneer u die vruchten der verkiezing bij u mag waarnemen. Maar dan zien we ook een grote aansporing in dat besluit van de goddelijke verkiezing. Want omdat God verkiest, daarom kunnen zondaren behouden worden. En u kunt ook behouden worden. Het is een aansporing nu het mogelijk is. Nu de uitverkiezing niet een muur is, maar een poort. Waardoor ik naar binnen kan gaan. Ik kan behouden worden. Want de Heere zegt, kom dan, laat ons tezamen rechten, al waren uw zonden als scharlaken. Zij zullen wit worden als sneeuw, al waren ze rood als karmozijn. Ze zullen worden als witte wol. een aansporing, maar ook een onuitsprekelijke troost. Wanneer hij begonnen is, hij zal het ook in uw leven voortzetten. Vertrouwende dit, dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat volleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Filippenzen 1, vers 6. En dan mag, wanneer u genade in uw leven kent, het ook weten dat de Heere alle dingen laat meewerken ten goede voor u. En dan zult u ook last hebben van het inwonend verderf. Maar dan mag u vertroost weten dat ondanks uw verdorvenheid de Heere toch doorgaat. En dat hij lief heeft met een eeuwige liefde. En met een onveranderlijke liefde. De liefde van de Heere is niet aan invloeden onderhevig hoe wij ons gedragen. Het is een eeuwige liefde die de Heere heeft. Mijn schapen horen mijn stem en ik ken hen. Ze volgen mij. Ik geef hun het eeuwige leven en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. En niemand zal hen uit mijn hand rukken. Dat is de troost, de overweldigende troost. Dat niets mij scheiden kan van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus. Niets. Wat een troost. Gelukkig. Het ligt niet aan mij. Het hangt niet af van mij. Het ligt vast in de Heere. En dan bent u ook verplicht. En als het werkelijk allemaal waar is in uw leven, dan wilt u ook niet anders dan voor hem leven die u gekocht en betaald heeft. Want God verkiest mensen tot prijs zijner heerlijkheid, zodat u zijn lof en zijn deugden zoudt verkondigen. Dan is heel ons leven voor hem. Dan mag de Heere alles van mij hebben. Mijn leven, mijn talenten, alles. En zo worden God, een kind van God, wordt ook klein, ootmoedig, nederig. Hij begrijpt het niet, dat God niet alleen begonnen is, maar ook doorgaat. En dan kunt u letterlijk in uw binnenkamer met uw gezicht op de vloer liggen, om uitdrukking te geven van de verwondering. Dat God naar zo'n mens omziet en blijft omzien. En dan wordt u er nooit over uitgewonderd, over dat wonder. Daarom, kijk niet tegen de uitverkiezing in. Dan ziet u verkeerd. Dan wordt u verblind. Ga het van Gods kant bezien. Dan ligt er eeuwige ruimte. Dan is het een loflied op Gods genade. Een loflied op zijn vrije genade en heerlijkheid. U wordt allen genodigd. U bent allemaal uitverkoren om hier vanavond in de kerk te zijn. Anderen niet. We passeren ze wanneer ze weer naar huis gaan. God heeft u allen uitverkoren om hier vanavond te zijn. Om het evangelie van vrije genade te horen. Van een God die kan en wil en zal zalig maken. En als u daarmee worstelt. En als u geplaagd wordt door de vorst der duisternis. En dat kan. Een mens kan door heen en weer geslingerd worden. Ik heb het ook wel in mijn leven meegemaakt. Dat de duivel ook aanviel. Maar weet u wat u dan moet doen? Dan moet u omhoog kijken. En dan moet u zien op het aangezicht van Christus. U moet op hem letten, op zijn woord, zijn nodigingen, zijn beloften, zijn liefde. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. Wanneer iemand, zo iemand dorst, hij komen tot mij en drinken. Want de Heer Jezus is de weg. En in het aangezicht van de Heer Jezus ziet u uw eigen verkiezing. Want God verkiest zondaren in Christus. Efeze 1 vers 4, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem, voor de grondlegging der wereld, in hem uitverkoren, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde. Dan wil je de kantjes er niet van aflopen, dan wil je niet nog half in de wereld leven, dan wil je dat alles in mijn leven toegewijd is aan u, Heere. Hoe kan ik het dichtst bij u leven? Leg beslag op mij. Ja, laat ik nauwgezet leven, niet om iets te verdienen, maar uit liefde tot u, dat u de hoogste plaats in mijn leven krijgt. Maar wanneer u ermee worstelt, Calvijn zegt dit zo schitterend, u ziet de weerspiegeling van uw verkiezing in het aangezicht van Jezus Christus. Want de verkiezing staat nooit los van Jezus Christus. En bij hem mag u schuilen. Tot hem mag u komen. Met al uw nood. Met al uw vragen. Met al uw moeite. En dan mag u schuilen. Dat God zijn Zoon gegeven heeft. Opdat u zalig zou kunnen worden. Amen. Laten wij zingen Psalm 57, de versen 2 en 7. laten wij bidden en danken. O heerlijke drie-enige God, u zij de eer en de lof en de aanbidding, omdat u de God bent die verkiest in het aangezicht van Jezus Christus. En dat u door de onwederstaanbare werking van Gods Heilige Geest mensen inwint voor u en voor uw dienst. U zij daarvoor de eer, de lof en de dankzegging. U bent recht in al uw weg en werk. Want zondaren worden verdoemd of ze komen tot bekering. Heere, uw oordelen zijn diep en zijn recht. En uw genade is niet te doorgronden, zoveel liefde. U bewijst uw liefde, dat u uw Zoon hebt overgegeven voor ons, toen wij nog zondaren waren. O, doe ons zien op de Heere Jezus Christus. En laten wij zien op u om het belangrijkste te doen, wat gedaan moet worden in ons leven. Dat wij de vrije aanbiedingen van uw genade niet voorbij zullen leven, maar dat wij u zullen zoeken, aanhangen, liefhebben en vertrouwen, omdat u goed bent en recht in al uw weg en werk. Dank u, Heere, dat u daadwerkelijk zondaren zalig maakt. Dank u dat u de zaligheid niet maar mogelijk gemaakt hebt. Dan zou er niemand zalig worden. Want we liggen allemaal van nature dood in zonden en misdaden. Maar u zaligt, omdat uw naam is Jezus Christus. Heerlijke, zaligmaker, gezalfde. En daarom kunt u ons zalig maken. En bent u een verhoorder van het gebed. Heere, gaat u met ons deze week. En wil ons op Hemelvaartsdag samen doen komen in uw huis. En schenk uit genade uw zegen. En hoor ons om Christus wil. Amen. We zingen Psalm 56, het vijfde vers. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.